Ik mag u voorlezen en lees ook mee. Eerst uit Prediker 3, vers 9 tot 15. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is er aan toe te voegen. Niets is er van af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Wat er is, was er al. En wat er zal zijn, is er al geweest. God zoekt wat voorbij gegaan is. Het tweede gedeelte waar we bij stilstaan is uit Openbaringen 1. Openbaringen 1, vers 1 tot 8. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig geschieden moet. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat er geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. We zingen nu uit de liedbundel 845.
Het is Prediker die ons zegt dat er wel tijden moeten zijn. Dus zie het niet als mijn interpretatie. Het is Prediker die zegt er moeten wel tijden zijn. Tijden van geboren worden, tijden van sterven. Je kunt niet sterven als je niet eerst geboren bent. Dat is gewoon niet mogelijk. Je kunt geen honger hebben als je niet ooit verzadigd was. Je kunt geen tijd van recht doen hebben als er niet ook onrecht is. Je kunt niet een tijd van oogsten hebben als er ook niet een tijd van zaaien is. Dus tijden moeten er wel zijn. Ik zeg het even heel nadrukkelijk, want er zijn natuurlijk tijden die wij niet mooi vinden. Er zijn tijden die we wel mooi vinden. Maar Dat vraagt prediker niet. Prediker vraagt niet of je de tijd ook mooi vindt, ja of nee. Hij constateert alleen, er moeten wel tijden zijn. En nou is het zo dat laatst een minister ons opriep om als kerk wijs te zijn en thuis te blijven. Nou, dat doen jullie massaal. En God te bidden om dit onheil af te wenden. Ik weet niet hoe dat op jullie overkomt. Het lijkt heel logisch om dit te gaan doen. Om aan God te vragen, laat alsjeblieft van deze nacht af COVID-19 zijn verdwenen. Wend dit onheil af. Vinden jullie dat een reëel gebed? Je hoeft niet direct antwoord te geven, een beetje schudden met je hoofd mag ook. Vind je dat een reëel gebed? Je hoeft niet precies te zeggen waarom, hoor, maar ik hou even stil om tot... Ik vind het geen reëel gebed. En aan het eind van de preek kom ik daarop terug waarom ik het geen reëel gebed vind. Maar ik licht alvast een tipje van de sluier op. Als God dat zou doen, als God vannacht 12 uur bij wijze van uitgesteld vuurwerk COVID-19 zou doen ophouden. Het was gewoon verdwenen van de wereld. Wat zouden wij dan morgen doen? Zouden wij dan morgen met z'n allen naar Schiphol gaan, de KLM Boeings weer vullen en over de hele wereld gaan vliegen, ondanks de protesten van Greta Thunberg? Waarschijnlijk wel, hè? Wij zouden ogenblikkelijk met z'n allen kijken of er nog een hotel over was in Zwitserland, liefst nog zo dicht bij mogelijk bij de piste, met z'n allen opgepropt in de après-ski gaan zitten en vervolgens vinden dat wij daar recht op hebben. Snap je dat ik nu twijfelen kan over de vraag of wij onze minister moeten volgen in zijn oproep of God dit onheil van ons af wil wenden? Want als God dat doet, dan mollen wij de wereld van onze kinderen nog verder. Dan hebben wij geen moer geleerd. En ik betwijfel dat overigens nu ook, hoor, aan het eind van 2020, of wij überhaupt wat geleerd hebben van alles wat er tot op heden is gebeurd. Ja, we hebben geleerd om diensten uit te zenden. Dat is dan wel weer een voordeel geweest, hè? Dat is dan wel weer mooi. Goed, daar kom ik straks weer op terug. Maar je merkt al dat ik bij die tijden die prediker aangeeft en de oproep die wij mensen hebben als het gaat om de tijden die wij wel of niet mooi vinden, dat ik daar wat vragen bij heb. En die vragen die komen uit prediker voort. Prediker die zegt, God heeft de eeuw in het hart van de mensen gelegd. Dan zullen jullie er vast wel een keer een preek over hebben gehoord. De meeste commentaren die ik las, die hebben verschillende oplossingen van wat bedoelt prediker nou eigenlijk. En sommigen zeggen, ja, prediker bedoelt, en dat zijn met name dan ook de commentatoren die wat in de behoudende hoek van de kerken zitten, die zeggen dan, van prediker bedoelt dat de mens alleen maar bezig is met het tijdelijke. Dus met wat wij hier en nu hebben, de eeuw. Dus wij vreten onszelf door deze wereld heen. En wij kijken niet naar wat we aan afval achterlaten, maar wij moeten nu eenmaal zo lang mogelijk en zoveel mogelijk bij elkaar zien te krijgen. Nou, en zeker krijg je dan dat soort beelden, hè, rond de jaarwisseling van een overvolle oliebollenschaal en al die kilo's die we er weer af moeten krijgen. Dat zeggen met name, dat is dan zonde. Zonde als je zo je wereld misbruikt. En daar kan ik best wel inkomen. Ik denk alleen niet dat prediker dat bedoelt. Want dat zou betekenen dat God dat verlangen in jou heeft gelegd. Dus dat verlangen om meer en voller en vetter en rijker, dat iets is wat God in jou heeft gelegd. Daar twijfel ik een beetje aan. Ik weet niet of dat zo is. Veel plausibeler, veel logischer vind ik het te zeggen dat God de eeuw in ons hart heeft gelegd in de zin van wij willen uitstijgen boven het tijdelijke. Wij willen ons losmaken van de doem van ziek zijn. Wij willen ons losmaken van de kans op armoede. Wij willen uitstijgen boven het leed van kinderen verliezen. Of opa en oma kwijtraken. of de pijn van een geliefde moeten missen. Daar willen wij bovenuit. Wij willen uit boven COVID-19. En doen dan ook met z'n allen uiterst onze stinkende best om zoveel mogelijk vaccin te krijgen. Want in een reclame voor een stichting die dan weliswaar niet met COVID-19, maar met een andere ziekte te maken had. Die stichting die zamelt geld in om onderzoek te kunnen doen. De letterlijke tekst was: want wij accepteren deze ziekte niet. Dat is net alsof je met je ellebogen op de randen van die ziekte gaat zitten en je er bovenuit wil drukken. Wij accepteren het niet. Het is God geklaagd dat wij deze ziekte nog hebben. Volgens mij ging het over MS, als ik het goed heb. Ja, dat accepteren we niet. Dat is de eeuw in het hart van de mens leggen. Het streven om verder te komen. Het streven om hoger te gaan. Om beter te gaan. Om niet meer besmet te hoeven worden. Om niet meer te hoeven sterven. Om niet meer krampachtig in deze tijd te leven. Van ik moet nog zoveel doen. Ik moet nog dansen op de maan. Ik moet de Mount Everest nog beklimmen. Ik moet nog. Dat is ons streven, zegt Prediker. En dat heeft God in je gelegd. Waarom? Omdat God eeuwig is. Dus opeens straalt het licht van een heel andere kant op jouw bestaan. Omdat God eeuwig is, dus niet gebonden aan jouw ziekte, niet slachtoffer van jouw kloof van rijk en arm, niet onderdaan van een dictator, niet slachtoffer van pesterijen of MeToo-harassment, zoals ze dat noemen. Nee, God staat daar boven. Dat is de eeuw. Dat stijgt er bovenuit. God is meer. En daarom zegt Prediker ook, God heeft dit streven in jouw hart gelegd. Dus wij doen dat, maar wij kunnen van het werk van God het begin en einde nog niet zien. Dus wij streven wel verder, wij bestrijden ziektes. Polio is verdwenen uit Afrika. Geweldig mooi, ik weet niet of jullie polio-patiënten kennen. Ik ken ze wel. Nou, dat is best beroerd. Heel mooi dat we dat doen. Maar met dat we er bovenuit stijgen, kunnen we nog niet zien, zegt Prediker, wat God doet. Wij kunnen het begin van zijn werken niet zien. En we kunnen het eind van zijn werken niet zien. God is meer dan dat. Dus in al ons streven op aarde, in al onze tijden, de tijden die we prachtig vinden, de tijden die we beroerd vinden, mogen we streven naar wat van God is, maar we kunnen het niet zien. Het mooie is dat stukje in Prediker, dat eindigt dan met, maar bij God komen de dingen altijd weer terug. Dus wanhoop niet, hij zoekt wat voorbij is gegaan. Niks nieuws onder de zon, hè, zegt Prediker. Dan zegt hij ook al bij alles is ijdelheid, maar dat is weer iets anders. Maar hij zegt in ons gedeelte van God zoekt wat voorbij is gegaan. Dus het keert altijd weer terug. Dat zijn de tijden die in Gods hand zijn. Dat betekent dus ook dat als jij in deze tijd leeft, misschien was het een geweldig jaar voor je. Er zijn mensen schatrijk geworden door de lockdown. Er zijn mensen failliet gegaan door de lockdown. Er zijn mensen hun leven, aardse leven, kwijtgeraakt door corona. Er zijn mensen door corona op heel andere gedachten gekomen. Zelfs tot geloof gekomen in God. Ik weet niet hoe jouw jaar was. Maar weet één ding. Dat hoe dat jaar ook was, voor, achter, onder en boven is God. Jij wordt door God ontvangen. En dat is ook wat de apostel Johannes namens Jezus moet zeggen aan de gemeente. Ik sla even het eerste stukje van Openbaring 1 over. Hij zegt dan van, ga die mensen groeten met mijn naam. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle machten der aarde. Johannes moet die zegen op de gemeente leggen. En nou vraag ik je om even in gedachten met me mee te gaan. Het is misschien een beetje zot dat ik het doe, maar stel je voor dat ik hier op Patmos de Berg sta. En ik kijk zo uit. Waar is op Patmos geweest? Ben je op Patmos geweest? Op Patmos geweest? Op die berg, op de klooster gestaan, daarbovenop, op de muur van het klooster. Sta je op de muur van het klooster, het waait daar altijd, dus het waait om je heen. Maar je kunt echt een enorm brede muur, daar kun je bovenop staan. En dan kijk je uit over Klein-Azië, Turkije nu, Klein-Azië, dat ligt daar. Dus je ziet Efeze en Smyrna en nou, ik weet niet of je die steden ook letterlijk ziet. Ja, Efeze kun je wel zien, denk ik. Maar goed, je hebt in ieder geval in gedachten heb je die gemeenten daar voor je. Want daar zitten kerken en die kerken die... Ja, die hebben soms een heel mooi bestaan. Efeze had best wel een mooi bestaan. Maar ook kerken die echt een heel rot bestaan hadden. Die te lijden hadden onder de vorsten van de tijd. Onder de keizer van Rome of wat dan ook maar. En Johannes die roept als het ware de genade en de vrede van God over die wereld uit. Een soort zegen voor stad en wereld, zoals de paus dat nu doet, hè? Dat roept hij uit. En je ziet als het ware die zegen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Je ziet het als een deken over Klein-Azië gaan. En de naam van de zeven geesten, dat is Gods complete macht. En van Jezus Christus, de eerstgeborene van de doden. Dus als jij in een tijd van sterven zit, de naam van de eerstgeborene wordt op jou gelegd. En de overste van alle koningen of machten van de aarde. Met andere woorden, welke macht jij ook tegenkomt. Of dat nu een minister is die je tot gebed oproept. Of het is een coronawappie die zegt dat het allemaal complottheorieën zijn. Of wat voor macht er ook maar op je afkomt. Er is er één die over al die machten de baas is. En dat roept hij uit over de steden in zijn tijd. En hij doet dat in de naam van hem die is en die was en die komt. Je hoort al, zo is Gods naam, hè? Ik ben er. Dat is Gods naam. Maar je hoort al dat daar ook diezelfde tijden weer in zitten. Dezelfde tijden, als je terugkijkt naar die was. God was er in 2020. Misschien niet altijd door jou zo ervaren. Misschien heb je ontzettend moeten knokken vanuit je ziekbed om nog iets van God te ervaren. Maar het feit dat je dit hoort, in de stilte van de avond, betekent ook dat God tegen je zegt: ik zat naast je bed. En misschien denk je dan, maar had u dan mijn ziek zijn niet weg kunnen nemen? En dan zegt God, niet ik, denk erom. Dan zegt God, ik snap dat je boven de ziekte probeert uit te stijgen. Dat heb ik in je hart gelegd. Daarom werken de artsen. Daarom werkt het verplegend personeel. Daarom zijn mensen op pad om een samenleving te maken waar je elkaar niet besmet. Ik snap dat je dat doet. Dat heb ik in je hart gelegd. Maar van begin en einde van mijn werk kun jij niks zien. Zo hoog kom je niet. Dat zijn de tijden die in mijn hand liggen. En dan kijk je vooruit. 2021 in. Je zult mij niet horen bidden, neem dit onheil van ons af. Waarom hoor je mij dat niet bidden? Omdat ik dan naar mijn eigen geloofsovertuiging van God vraag, maak een einde aan deze wereld. Dit gebed, stop COVID-19, betekent het einde van onze wereld. Waarom? Omdat na COVID-19 COVID-20 komt. En COVID-20 kan niet. Hè? Ja, de Britse variant kun je COVID-20 noemen. Maar er komt ook een COVID-21 en een COVID-22. Als jij werkelijk bidt, laat dit ophouden. Neem dit onheil van ons af. Draag dan verantwoordelijkheid voor het gebed. Heer, laat deze oude wereld vannacht ophouden. Neem mijn aardse bestaan van mij af. En dat van mijn vrouw en dat van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen en van mijn achterkleinkinderen en van mijn vrienden en mijn familie en van allen die u niet kennen en noem ze verder maar op. Maar maak er alsjeblieft vandaag een einde aan. Dat is het gebed waartoe de minister ons oproept. En God zegt dan tegen ons, ik snap je. Ik snap dat je de tijden die niet goed zijn en die niet goed voelen, dat je die kwijt wil. Ik snap dat je hierboven uitwerkt. Dat heb ik in je hart gelegd. Maar jij weet niet. En jij kunt ook nooit weten. Want zo ver komt het niet. Wij komen nooit zo ver dat wij precies weten hoe het in elkaar zit. Hoe de besmettingslijnen lopen. Want als we het ene variantje hebben bestreden, komt er weer een nieuw variantje achteraan. Weten wij veel waarom het gebeurt? Nee, dat weten we niet. Is God de schuld? Nee, God is hij die is en die was en die komt. Dat wil zeggen, hij is de altijd aanwezige. In Jezus Christus, de eerstgeborene uit de dood. En als je dan het nieuwe jaar inkijkt en je realiseert je dat diezelfde God, opgestaan uit de dood, met jou meegaat dat leven in, dat nieuwe jaar in, besef je dan ook dat er aan zijn hand niets met je kan gebeuren? Je kunt ziek worden. Je kunt je bedrijf verliezen. Je kunt schatrijk worden. Je kunt van alles nog wat in deze wereld. Maar uiteindelijk ben je geborgen in de hand van God. De hand van God die jou verlost uit zonde en dood. Kijk, dan snap je ook wel, als ik het zo zeg, dat je niet anders kunt dan de oproep horen, leg je leven dan ook in de handen van die God. Doe dat dan ook. Ga dan niet waanwijs zeggen, wij zullen het komend jaar allemaal veel beter doen. Want dat is niet zo. De vraag is, mag in het komend jaar ook door jouw woorden en daden iets van Gods geest duidelijk worden in deze wereld? Want de zegen die op de kerken van Klein-Azië werd gelegd, was eigenlijk als volgt. Luister, ik weet waar jullie wonen. Ik weet hoe irrelevant jullie geloof wordt gezien. Geloven in de liefde. Kom op, je kunt beter geloven in de injectie, in de vaccinatie en dergelijke. Ik weet hoe moeilijk het voor jullie is om te blijven geloven in een God die de wereld in zijn hand houdt. Dat weet ik. Maar mag ik dan door jullie heen relevante dingen doen in deze wereld? Heer, wat gaat u doen? Ik ga de gevangenen bezoeken. Ik ga de zieken verzorgen. Ik ga de hongerigen te eten geven. Ik ga de naakten kleden. Ik ga fondsen werven om ziekten te kunnen bestrijden. Ik ga vrede stichten waar nu nog oorlog is. Ik ga kinderen die alles al hebben verloren een nieuw bestaan geven. Hoe gaat u dat doen? Door jou heen. Alles tegelijk, Heer? Nee, niet alles tegelijk door jou heen. Maar ik vraag jou om voor het nieuwe jaar je leven in mijn handen te leggen. En zo op pad te gaan. Kijk. Er moeten wel tijden komen. Dat kan niet anders. Als er tijden 7 jaar van rijkdom zijn geweest en we hebben een geweldig economisch verleden op het ogenblik. We hebben jaren achter elkaar ontzettend goed geboerd met z'n allen. Dan moet er ook een andere tijd komen. Als je alleen maar aan die andere tijd denkt van oh wij krijgen het arm, heb je Jezus nooit begrepen. Als je hier en nu leert dat God zijn liefde met je deelt en dat jij mag delen met anderen, dan kijk je de toekomst in en dan zeg je, oké, hij die was, is er nu en zal er dan ook zijn. Er moeten wel tijden komen. Laat dan het geloof in Jezus Christus aan de wereld zien, in je woorden en in je daden. En ja, ik weet het. Voor sommige mensen zijn de dagen ontzettend pijnlijk. Het is te hopen dat ze op jou mogen rekenen, op je voorbeden, op je aanwezigheid, op je arm om de schouder, op samendragen van financiële nood, et cetera, et cetera. Dat we elkaar niet laten stikken in deze wereld, want dat doet God ook niet. Maar aan God vragen om dit onheil van ons af te halen. Ik bid het wel, maar dan wel met de bedoeling. Laat vanavond de laatste nacht in deze oude wereld zijn. Kom, Heer Jezus, ja, kom spoedig. Maar geeft u ons nog een nieuw jaar. Leer mij dan de tijden in uw hand te beleven. Amen. Wij gaan even kijken hoor. Psalm 103, vier coupletten eruit.